Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In het jaar onze Heere 2018 ontvielen ons 4 gemeenteleden. Wij noemen zo dadelijk hun namen en daarna nemen wij 1 minuut stilte in acht. Daarna zingen wij zonder verdere aankondiging van Psalm 90, eerste, tweede. En daarna het eerste vers. Eerst het vers dat begint met de regel: uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mensen broosheid leren. Daarna vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Dus na 1 minuut stilte, Psalm 90, het tweede en het eerste vers. In het jaar onze Heere 2018 zijn uit ons midden weggenomen Margaretha Aletta Groeneweg de Reuver, overleden op 27 april, in de leeftijd van 85 jaar. Jan Schep, overleden op 22 september, in de leeftijd van 89 jaar. Jacobus Leendert Verlaan, overleden op 23 oktober, in de leeftijd van 78 jaar. Cornelia Francisca Trommel van Dalen, overleden op 23 november, in de leeftijd van 97 jaar. Aan het einde van dit jaar doen wij geloofsbelijdenis over het einde aller tijden, met artikel 37 enkele gedeelten daarvan van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarna we willen zingen van psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat me streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, psalm 17, vers 8. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart geloofsbelijdenis, met enkele gedeelten van artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend gekomen is, en als getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, dat dan onze Heer Jezus Christus uit de hemel komen zal, lichamelijk en zichtbaar gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Hij zal deze oude wereld in vuur en vlam stellen om haar te zuiveren. En dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend worden, en de doden zullen geoordeeld worden naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of het zij kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden zelfs die zij gesproken zullen hebben. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, maar zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen uitverkorenen, omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden. Ze daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zullen gedragen hebben. Hun oprechtheid zal door allen bekend worden. En ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getyranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Deze zullen overwonnen worden door het getuigenis van hun eigen geweten. En zullen ook onsterfelijk worden, doch op zulke wijze, dat het zijn zal om gepijnigd worden in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is. Daarentegen de gelovigen uitverkorenen zullen worden gekroond met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal de naam belijden voor God zijn vaders uitverkoren engelen. En alle tranen zullen van hun ogen worden afgewist. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zo'n heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om dan ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God die trouwe houdt en eeuwig leeft. Veel heeft in deze dienst inmiddels plaatsgevonden. We werden ontvangen met uw eigen woorden. Genade zij u en vrede. De namen werden genoemd van gemeenteleden van geliefden. En van anderen worden of werden de namen van hun geliefden genoemd in andere gemeenten. En wij beleden uw komst in heerlijkheid die aanstaande is. Veel heren vond in enkele minuten tijd plaats hier in uw huis en voor allen die met ons mee verbonden zijn in het meeluisteren. We bidden, geef ons allen genade en sterkte, als dat alles tot ons doordringt. En laat het tot ons doordringen, Heer, dat u na een jaar van ons leven, een jaar met zijn zonden, een jaar met zijn schulden, die van ons het alleen maar meer geworden zijn, dat ons dan toch genade en vrede wordt toegezegd. Dat het ook vanavond het begin van de dienst was, Heer. En geef dat het een dienst mag zijn, mag worden, waarin we die genade en vrede ook persoonlijk mogen omhelzen, persoonlijk mogen ontvangen, Heer, in ons hart gelegd mogen krijgen. Geef ons, Heer, ook genade en sterkte in het gemis van hen wie namen genoemd werden. U kent onze herinnering aan hen die het afgelopen jaar van ons heen gingen. Herinneringen van verdriet, van gemis. Herinneringen ook van vragen die er kunnen zijn en konden blijven. Herinneringen ook van dankbaarheid. En we danken u, Heere, als er troost mocht zijn. Troost vanuit het leven van hen die van ons heen gingen. Sterkt u allen in het gemis, Heere. En toon dat met uw eigen tegenwoordigheid. Dat het bewaarheid wordt, God met ons, juist dan en juist daar, waar we moeite, pijn en verdriet gevoelen en in rouw zijn, dat er niemand is die met ons mee kan leven, zoals Gij, Heer Jezus, medelijdende hoge priester. Ge weet, Heer, wat voor ieder van ons bijzonder was in het afgelopen jaar. Dat ons leven veranderd heeft of gestempeld heeft. Door ziekte, door spanningen. Doordat we iets van onszelf ontdekten wat we niet vermoed hadden en ermee naar buiten kwamen. U weet wat ons leven gestempeld heeft. U weet ook, Heere, wat ons leven glans heeft gegeven. Huwelijk. Geboorte, jubilea, uw trouwe zorg dag in dag uit. Heere, doe ons aan het eind van het jaar u kennen, u erkennen. In uw genadevolle zorg. Waarin u ook alle dingen wilt ten goede keren. Geef ons genade en sterkte, Heere. Als wij worden bepaald bij het einde ook van het leven, het einde ook van ons leven. Het levenseinde van onze geliefden, die namen genoemd zijn of elders genoemd worden of werden, of die eerder overleden, roept er ons ook toe. Het einde van het jaar roept er ons toe. Wat wij beleden over het einde der wereld, het bepaalt er ons allemaal bij, Heere, dat ook ons leven eens eindigen zal. Dat ons gezet is te sterven en dat daarna het oordeel komt. En alleen uw evangelie, Heere, alleen uw zaligheid, heeft daar de echte verlossing voor. En die gunt u ons. die laat u ons vanavond, als het ware, binnenbrengen in deze dienst. En die wilt u ook aan ons kwijt. Al het andere is schijn, Heere, en zal niet afdoende zijn. Het zij dat we maar niet aan denken en het van ons afzetten. Het zij dat we steunen op iets goeds van ons. Of op een vaag begrip van een liefde die het voedreden iedereen en elke kerkganger wel goed zal doen aflopen. Of een gevoel waarmee we onszelf rust in en aanpraten. En Heere, wij vinden zo graag en zo makkelijk in zulke dingen vrede. Maar een vrede die niet bestaan kan. Een vrede eens wreed doorbroken zal worden. En daarom bidden we, Heere, bedien ons, hem in wie de ware vrede is. Bedien hem en ons zoals u dat zo vaak dit jaar hebt gedaan en het willen doen. En laat het voor ons allen vanavond tot eeuwige zegen zijn, tot reddende zegen zijn. Daarom bidden we om uw Heilige Geest. Laat die Heer als nog geen dienst eerder dit jaar in ons midden zijn. Zo overredend. Zo ons hart inwinnend voor het eerst of opnieuw. Dat hij ons meeneemt. Meeneemt naar de drempel van dit leven en het toekomende. Ons meeneemt naar de drempel van deze bedeling en van de eeuwigheid die komt. En dat we als op die drempel staande echt zien waar het op aankomt. En echt ons bewust worden hoe wij ervoor staan. Of wij in vrede kunnen en zullen heen gaan. Heere, hoor ons. Ontferm u over ons. Naar de grootheid uwer genade. Om Jezus Christus wil. Amen. We openen de Bijbel deze dienst in Lucas 2. En we lezen Lucas 2 vers 25 tot en met 35. En dat gaat over een mens genaamd Simeon. Lucas 2 vanaf vers 25, waar Gods woord al dus spreekt. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En er was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat, ge Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede. Naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En door een teken dat weersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. De tekstversen, dat zijn de versen 28 tot en met 30. Graag lees ik nog een keer met en voor u. Zo nam hij, dat is Simeon, het kindelijke Jezus in zijn armen. En hij loofde God en zei, nu laat Heer uw dienstknecht gaan, in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat gaat over het gaan, het heengaan van Simeon. Simeon gaat heen ten eerste met Jezus in zijn armen en ten tweede met vrede in zijn hart. Simeon gaat heen ten eerste met Jezus in zijn armen en ten tweede met vrede in zijn hart. Lucas 2 vers 28 tot en met 30. Vanavond wordt u het volgende medegedeeld. Morgenochtend, Beuvelente, nieuwjaarsochtend 1 januari, hoop ik om 9:30 ga zelf voor u en jullie voor te gaan. Na die dienst en gelegenheid met de ouders voor elkaar God zegen toe te wensen. En het is ook heel goed om daar ook gebruik van te maken. De collecten voor vanavond zijn de eerste voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De tweede voor de kerk en aan de uitgang ook een collecte voor de kerk. En die worden van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit Psalm 31, de versen 4, 12, 15 en 19. Vers 4, beveel mijn geest in uw handen. Vers 12, in uw hand zijn mijn tijden. Vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven. Vers 19, bemint de Heere Gods gunstgenoten, hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Van Psalm 31 zingen wij vers 4, vers 12, vers 15 en vers 19. De Heere komt tot ons vanavond in zijn woord naar Lucas 2 vers 28 tot en met 30. Zo nam Simeon het kind Jezus in zijn armen en loofde God en zei: Nu laat Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeon gaat heen met Jezus in zijn armen en ten tweede met vrede in zijn hart. Gemeente, laat ik maar direct zeggen wat er onze tekst over gaat. Het gaat over het sterven van Simeon. Het laten gaan, het heen gaan in vers 29. Dat betekent het uit dit leven gaan, het uit dit leven heen gaan. Dus het gaat over het sterven van Simeon. We denken haast vanzelf aan de namen die aan het begin van deze dienst genoemd zijn. Die gestorven zijn het afgelopen jaar. Of denk aan hen die ons dit jaar voorgingen, maar die op andere momenten of andere plaatsen zijn of werden genoemd en afgelezen. Wij horen de leeftijden van de gemeenteleden uit ons midden. 85, 89, 78, 97 jaar. We denken bijna vanzelf aan oude mensen als het over sterven gaat. En Simeon, ja, ik weet niet wat u denkt, maar dan denk je misschien ook het eerste. Ja, dat zou wel een oude man geweest zijn. Een oude grijzaard, plaatjes uit de kinderbijbel, de oude Simeon in de tempel. Maar er zijn ook dit jaar jongere mensen overleden. Geliefden, als in de krant zagen, 65 jaar, 48 jaar, 23 jaar, 8 jaar, een paar weken na de geboorte weer overleden. En als we goed lezen, dan weet u het van Simeon ook eigenlijk niet of hij wel oud was. Daar staat niets van bij in elk geval. Misschien was Simeon helemaal nog niet zo oud. Misschien was het een jong volwassene. In de 20, in de 30. We weten het eigenlijk niet. Wat onze tekst ons wel laat weten, dat is iets wat belangrijker is. Ja, wat nog belangrijker is dan leeftijd. Al maakt het natuurlijk een ontzaglijk verschil of een oude moeder en oma van in de 90 overlijdt, of dat het een kind van 4 of 8 of 16 is. Maar onze tekst gaat over iets wat toch nog belangrijker is dan die leeftijd. Want als Simeon mogen het wel horen uit zijn eigen mond, dat hij heen zou gaan, dat hij sterven zou in vrede. In vrede met God zal hij ingaan in Gods heerlijkheid. En dat is de allerdiepste vraag omtrent hen die dit jaar van ons zijn heen gegaan. Was het een heen gaan in vrede? Was het een heen gaan de heerlijkheid in? En als deze oudjaarsavond komt, dat mijn naam afgelezen wordt, zal ik dan in vrede zijn heen gegaan? In vrede met God zijn heerlijkheid winnen? Of de andere kant, onder de toren van God zijn rampzaligheid winnen? Dat is belangrijkste omtrent hen die van ons zijn heen gegaan en voor ons persoonlijk die nog in het hier en nu, in het heden der genade zijn. Dat heeft alles te maken met het eerste punt van onze preek. Simeon, hij gaat heen in vrede. En dan zien we ten eerste, en dat is de grond van alles, met Jezus in zijn armen. Simeon. Ja, hoe oud hij is, daar kunnen ze eigenlijk niks van zeggen. Daar lezen we niks over in en ook niet rondom onze tekst. We weten wel een paar andere dingen van hem. Mooie dingen. Hij was rechtvaardig en godvrezende. En dat bleek hieruit, het kwam dan vooral tot uiting, dat hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij verwachtte troost voor zijn volk, troost voor Israël. Want dat had Israël wel nodig, ja, troost. Want het was al sinds jaar en dag met Israël elke keer weer hetzelfde gegaan. Heel het Oude Testament door had God zich aan dat volk bekendgemaakt op een heleboel manieren en gestalten. En steeds weer was het volk de Heere vergeten, was het volk van de Heere vandaan gegaan en was het in de ellende terechtgekomen. Dat was het trieste refrein geweest, om daar een paar coupletten bij te noemen bij dat refrein. God had het volk verlost uit de slavernij van Egypte. Maar het volk in de woestijn keer op keer in opstand en ging murmureren. En velen van hen vielen in de woestijn. God had het volk in Kanaan gebracht. Het land van belofte en van overvloed. Hij had het volk richters gegeven. Maar keer op keer verliet het volk de Heere. En diende het weer andere goden. En het werd overvallen door vijandige volkeren. Daarna God had het volk koningen gegeven. David, Salomo en het nageslacht. Goede koningen. Maar het volk verkoos andere goden. Liep de Baals, de Astartes achterna. En het kwam in ballingschap terecht. Nou, toen had God het volk uit de ballingschap van Babel verlost. En werd teruggebracht in Kanaan. En het weer de tempel laten herbouwen. En weer waren ze afgedwaald. Tot op de dag van Simeon was het nog steeds niet anders geweest. En werden ze onderdrukt door de Romeinen. Steeds hetzelfde refrein. Geroepen om God te dienen. Om licht te verspreiden als gezegenen God. Toch weer van God afgedwaald. God vergeten, andere goden gediend. En in de ellende terechtgekomen. En er was nog niemand geweest die daar veranderingen aan had kunnen brengen. Geen richter, geen koning, geen profeet. Niemand kon de ware godsdienst in Israël oprichten. Niemand kon het volk verlossen van dat trieste refrein dat Gods oordeel steeds weer kwam en steeds weer werd opgeroepen. Ook Simeon zelf niet trouwens. Als de kerk de glans van Simeon had moeten hebben, zou het ook slecht voor de kerk uitzien. Want Simeon, die deelde in datzelfde refrein. Hij was rechtvaardig en godvrezend. En dat betekent in dat opzicht vooral, Simeon die wist dat ook van zichzelf. Dat trieste refrein. Weldade zegeningen van God ontvangen en toch weer van God afdwalen, weer teruggeroepen worden en toch weer van hem afgeleiden. Hebben wij dat door 2018 heen ook geleerd? Dat het trieste refrein van ons menselijk leven, van nature ook, van uw, jou en mijn leven. God geeft weldaden. Wij dwalen weer af. God roept weer terug. En wij gaan weer van hen vandaan. En dat refrein herhaalt zich uit en treuren. Dag in dag uit. Jaar in jaar uit. En de vraag is maar of we met Simeon daar intens verdriet van hebben gekregen. Of dat met Simeon de grootste smart van ons leven geworden is, gebleven is, verdiept is in 2018. Maar nu had God beloofd, al eeuwen her en telkens weer dat er één zou komen die aan dat refrein niet deel zou hebben. De Messias, dat er één zou komen die God door God geroepen, God inderdaad zou gehoorzamen, nooit van God af zou wijken en die in ware ononderbroken godsdienst en gehoorzaamheid God zou dienen met heel zijn hart, die het licht zou zijn, het licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. En hij zou dankzij zijn offer de beloften vervullen van het nieuwe verbond. Ik zal mijn wetten in uw hart schrijven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Hij zal de ware godsdienst oprichten in de levens van zondaren. Want hij zou hun zonden wegdragen. En hij zou hun schuld verzoenen voor God en voor eeuwig wegnemen. De Messias, die voor de ware dienst aan God zou zorgen. Doordat hij zou sterven voor hun zonden. En heel het Oude Testament door zagen de vromen verlangend uit naar de komst van hem die beloofd was. Lees u Hebreeën 11 maar. Over hen die de beloften van verre aanschouwd hadden. De beloften omhelst hadden. De beloften geloofd hadden. Maar nog niet verkregen. Die waren gestorven zonder dat ze de Messias hadden zien komen in levende lijven. Je zou kunnen zeggen, al dat verlangen van al die vromen was samengevloeid in Simeon, die het van God te weten had gekregen. Ik zal niet sterven voor die tijd. Ik zal pas sterven nadat ik hem gezien heb met mijn eigen ogen. De Messias, Jezus Christus. En het verlangen van al de vromen is als het ware samengevloeid in het verlangen van Simeon. Hem te zien die de dienst aan God zou oprichten. En die de zonden zou verzoenen met zijn eigen bloed. En vandaag is het zover. Vandaag is het moment de dag aangebroken. Simeon is in de tempel. En daar komen Maria en Jozef, voor het oog twee jonge ouders, de tempel binnengelopen. Met het kind Jezus in hun armen, laten we ons denken maar. Met het kind Jezus in de armen van Maria. En dan staat er, toen nam Simeon het kind in zijn armen. Letterlijk staat er, toen nam Simeon het kind in ontvangst. Toen ontving Simeon dat kind. Je ziet het zware voor je. Maria en Jozef, in de armen van Maria, wordt het kind binnengebracht. En Maria loopt in de richting van Simeon met dat kind. En Simeon strekt zijn armen uit. En hij krijgt dat kind in zijn armen gelegd. Ja, in deze armen. Maar ten diepste in de armen van zijn verlangen. Het verlangen naar hem die de beloften zou gaan vervullen. Die de wetten in het hart zou komen schrijven. Die de dienst aan God zou heroprichten. En die de zonden zou verzoenen met zijn offer. En in de armen van Simeons verlangen naar de zaligmaker. Legt Maria de zaligmaker neer. Het kind Jezus gaat over. Uit de armen van Maria, in de armen van Simeon. En nog steeds wordt in de kerk dat kind Jezus binnengebracht. Elke kerkdienst, elke preek weer. Zo'n 130 keer in 2018. Werd in de armen van de prediking. Dat kind Jezus. Hier in ons midden binnengebracht. En God bracht in de armen van de prediking. Dat kind binnen. Hier onder ons. Kan ik het ook aan iemand kwijt? Zijn er nou ook armen van verlangen, waar ik dat kindeke aan kwijt kan en in kan leggen? God zocht 130 keer of hij zijn kind aan u kwijt kon, aan jou kwijt kon. Hij zocht of er armen van verlangen te vinden waren, in de kerk of meeluisteren. Armen van verlangen naar hem, die Gods wet kan inschrijven in een zondaarshart. Armen van verlangen naar hem, die de dienst van God kan oprichten in een mensenleven. Armen van verlangen naar hem, die mijn schuld weet te verzoenen, die mijn ongerechtigheden weet weg te dragen. Armen van verlangen, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Vond hij, vindt hij vanavond zulke armen van verlangen. En dan gaat het kind over uit de armen van de prediking. In die armen van verlangen. En u hebt hem. U hebt hem geschonken. U hebt hem ontvangen. Zo eigent God u zijn kinderke toe. Het aanbod van de prediking. Dat precies past. Bij het verlangen van mijn hart. Is God in 2018 zijn kinderke aan u kwijtgeraakt? En hebt u aan het eind van dit jaar het kinderke Jezus in uw armen? Of kon je hem al die keren niet aan u kwijt? Geen behoefte, geen verlangen, geen noodzaak. Geef maar een ander, Heer, die er misschien wel wat mee kan en die er wel wat aan heeft. Maak er een ander maar blij mee. Geen interesse, in elk geval geen schreeuw in je hart naar Jezus. Vanavond. Biedt God in dit jaar. En ik kan u niet garanderen. Dat er nog een keer hierna komt. Dat kan niemand. Vanavond biedt God dit jaar. Nog één keer. Zijn kinderke u aan. Hij brengt het de dienst binnen. En hij zoekt of er armen van verlangen zijn. Waar hij het aan kwijt kan. En wat hij het in kan leggen. Dan ben je net als Simeon. Wonderlijk, hè, wonderlijk. Hè. Er liepen toch immers zoveel mensen op dat tempelplein. En die zagen het allemaal ook wel. Een jong echtpaar komt binnen. Ze hebben een kindje bij zich. Ja, dat gebeurde wel vaker. Dat gebeurde wekelijks. Elk eerstgeboren jongetje moest in de tempel worden gebracht en moest gelost worden in die dagen. Zo zag je er zoveel jonge stelletjes die met een blij gezicht hun eersteling binnenkwamen brengen. Daar kees ook weer niet zo heel veel van op, want het zag je wekelijks gebeuren. Maar Simeon die zag meer, hè. Simeon die zag. Ja, die ouders ook wel. Maar die zag dit kinderke. Is niet alleen de eerstgeborene van zijn moeder. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij wordt hier de tempel binnengebracht. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het is net als met die preken, hè. Het is net als met die preken. Dat kun je toch ook zeggen. Och ja, een preek, ja. Preken, dat gebeurt zo vaak. Dat gebeurt in elke kerkdienst. Een man op de preekstoel. Die een heel verhaal houdt om uit te zitten. Dat schijnt zo te moeten in de kerk. En je wacht een beetje tot je het amen hoort. En even later kun je weer naar huis. Totdat je doorkreeg. Dat in dat verhaal van die man op de preekstoel. God zelf zijn kinderke binnenbrengt. En toen je dat doorkreeg. Ja, toen dacht je, waarom? Waarom zien al die andere mensen dat niet? Hoe ben ik zo verblind geweest? Dat ik dat nooit eerder zo heb gezien en beleefd. Maar nou mag ik het zien. Nou laat de Heer het me zien. Hij brengt zijn kinderke binnen. En hij zoekt of hij de zaligmaker kwijt kan. In armen van verlangen. Wat een gezegend jaar was het. Als in 2018 je ogen daarvoor open gingen. Dat je in 2018 een Simeon, mannelijk of vrouwelijk, geworden bent. Ja, dan ga je zingen. Net als Simeon. We hebben de lofzang van Maria gehad. De lofzang van Zacharias. De lofzang van Simeon. En hij heeft tot de gemeenteleden van Waden, die de eerdienst ook gehoord hebben. U weet nog wat dat Wilhelm als een brakel vond, dat we veel te weinig zingen als christenen. U weet nog iets van die vijf redenen daarvoor had. Ik heb nou geen tijd om die nog een keer te noemen, maar die herinnert u zich nog wel. Daar gaat ook zoiets moois van uit. Als je zingt, omdat je het kind Jezus in de kerkdienst gezien hebt en in je arm hebt gekregen. Gaat er dus moois van uit. Als je ook later zo herinneren. Als ze ons na ons heen gaan, na ons sterven, zo herinneren. Als iemand die zo vaak en zo graag zong van de Heer. Denk eens over na. Hoe zal wat dat betreft de herinnering van onze geliefde aan ons zijn? Zullen ze ons herinneren, ons moeten als iemand die altijd maar over zijn werk praat. Kwam geen end aan, elke keer weer over zijn werk. Iemand die het altijd over de kinderen had. Elke keer weer. Iemand die altijd Radio 538 in zijn onraad zit. Iemand die altijd weer begon over zijn zorgen en zijn kwalen en wat iets meer zei. Is niet veel rijker. Als ze jou herinneren als jij er niet meer bent als iemand. Die zo graag God bezong. Die zo graag zong van het wezen en de werken van de Heere. Dat ze ons zo herinneren mogen. Ook op oudjaarsavond, dat we maar doen, waarom niet. Om 11:45, psalm 90 openslaan, de oudjaarspsalm. In gebed gaan, alleen, of ons gezin volgen in gebed. En waarom ook nog niet zingen, alleen of met elkaar. Misschien wel de lofzang van Simeon. Zo laat gij uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dat je kinderen zich zo de oudjaarsavond herinneren. Bij pa en ma thuis. Zoals Simeon. Hij zingt ervan. Met het kinderke in zijn armen ontvangen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Moet even opletten. Voor naar het tweede punt. Even opletten. Uw zaligheid. Het heeft niet over mijn zaligheid. Dat was wel zo. Maar er zingt over uw zaligheid. Want die zaligheid die is, ja die is van God. Die is door God bedacht. Die is door God bewerkt. Die is door God uitgevoerd. Die is door de Heere naar hem toegebracht. En door de Heere kreeg Simeon armen van verlangen om dat kind te ontvangen. Ja, het is wel mijn zaligheid wat ik hem gekregen heb. Maar het is God zij dank ten diepste zijn zaligheid. Die hij heeft bewerkt en die hij heeft gegeven. En die hij ook voor me vasthoudt. Uw zaligheid. En er zit ook nog in. Ja, uw zaligheid. Dat omvat heel wat meer dan dat Simeon naar de hemel gaat. Uw zaligheid. Omvat heel wat meer dan alleen maar mijn zaligheid. Die omvat de zaligheid van al degenen die de Heer gekend heeft. Die omvat de overwinning op het rijk van de duisternis van de duivel. Die omvat de komst eens van Gods volkomen koninkrijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar ze alle zullen zijn die de Heere van eeuwigheid gekend heeft. Uw zaligheid. En nou ik in mijn arm het kindje Jezus heb. Weet ik het zeker. Het zal allemaal volbracht worden. Het zal allemaal aanbreken. Nu dit kind gekomen in zijn beginnen gaat. Om al Gods beloften te vervullen. Gods dienst weer op te richten. En Gods koninkrijk tot aanbreken in volmaaktheid. Simeon zingt. Met Jezus in zijn armen. Bent u ook zo'n Simeon? En wee. Met het kindeke Jezus in de armen van verlangen. Daar vloeit gelijk het tweede punt uit voort. Met vrede in zijn hart. Ja, wat dacht u dan? Als je zo het kind in je armen mag ontvangen. En je mag Gods zaligheid besloten zien in dat kind in je armen. Nou, dan kun je heen gaan. Dan kan Simeon heen gaan met vrede in zijn hart. En de belangrijkste vraag is, zijn ook wij zo'n Simeon? Iemand die het kind Jezus in zijn armen heeft gekregen. En dus vrede in het hart. En van die vrede willen we drie dingen met elkaar gaan doornemen. Het eerste is dit, gemeente en gasten. Dat ik er ook een paar, nou ja, noem het maar ontdekkende, jullie noemen dat confronterende dingen, van zeggen moet. Heen gaan met vrede in het hart. Dat is niet de vrede die een mens zichzelf geeft. Die als mens op zou kunnen maken als je de conclusie van je leven, om zo te zeggen, trekt. En je mag, als je wat op leeftijd mocht komen, zeggen, ik heb eigenlijk een mooi leven gehad. Mooie leeftijd. Werkzame tijd van mijn leven gehad. Nog een tijd of tijdje van rustige jaren daarna kunnen genieten. Het is mooi geweest. Ik heb er nou wel vrede mee. Een vrede waarmee, naar ik vrees, honderden, zo niet duizenden, zich geruststellen. Ik had een mooi leven en een mooie leeftijd. Het mag nou wel. Ik heb er wel vrede mee. Maar als dat alles is, dan slaat die vrede in je sterven om in een eeuwige verschrikking als je wakker wordt aan de overzijde, onverzoend, onder de eeuwige toren van God. Want dat is niet de vrede van Simeon. Misschien was die niet eens oud. Ik moet ook dit van zeggen, het is ook niet de vrede. En dat is misschien nog wel teerder. Waarmee naar ik vrees duizenden inslapen. Als het maar zonder pijn is. En zonder strijd mag zijn. Nou, bijna iedereen kan vandaag de dag in die zin rustig en vredig inslapen door de palliatieve zorg die er vandaag de dag is en mag zijn. Want dat is ook een groot voorrecht. Maar het heeft ook wel een schaduwzijde. Zelfs dat mensen zijn die zeggen, dan laat ik me maar inslapen. Voor ik al te veel pijn krijg. En voor ik al te benauwd word om te sterven. Laat mij maar inslapen. Dan heb ik een zachte dood. Zonder benauwdheid, zonder pijn. Daar ga ik tenminste vredig heen. Om eerlijk te zeggen. Dat is ook niet de vrede van Simeon. Echt niet. Als dat het enige is, doet de mens zijn ogen open met verschrikking en ontzetting onder de toren van God in de eeuwige rampzaligheid. De vrede van Simeon is de vrede met het kindeke in zijn armen. Dat is de vrede van de verzoening met God. Dat is de vrede dat Hij het voor me deed en dat Hij het voor me volbracht. Mijn borg, mijn middelaar, die mijn schuld van me overnam en aan wie ik mijn zonden ben kwijtgeraakt. Dan kun je heen gaan in vrede. Ook al ben je nog maar 48 of 24. Of 16. En dan kun je zelf zeggen, dan maar beter in die vrede heen gegaan op mijn 16e. Dan dat ik in een valse vrede heen ga, al ben ik in de 90. En dan kun je ook in vrede heen gaan, al heb je wel pijn. En aanvechting. En strijd. En al gauw je worstelend. En smekend. En strijdend. En aangevochten heen gaan. Maar ik kan nog beter. Met het kinderke Jezus vol smeking en worsteling en pijn. De eeuwigheid ingaan. Dan dat je zonder dat kinderke de eeuwigheid in zou gaan. Zonder pijn en zonder strijd en zonder worsteling. Dat is de ware vrede. De vrede van alle Simeons. En dat is niet de vrede van een mooie leeftijd alleen. Dat is niet de vrede van een zachte, stille dood alleen. Maar dat is de vrede omdat het kinderke in mijn armen is gelegd. Hebt u daarom vrede in uw hart? Dat is het eerste wat we moeten zeggen. Het tweede wat er van die vrede, wat Simeon daarmee zeggen wil, is dit. Als hij zegt, nu laat gij uw diensten gaan in vrede naar uw woord. Nu kan het, Heer. Want nu heb ik gezien wat u beloofd had. Ik heb de beloofde gezien en in die beloofde heb ik uw zaligheid gezien. Dat in dit kind al uw beloften vervuld zullen worden. Dat in dit kind Israël verhoogd zal worden en de heidenen verlicht zullen worden. Dat u in dit kind zult doen aanbreken. Uw volkomen koninkrijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, nou kan ik heen gaan. Maar wanneer en hoe? Heere, dat laat ik aan u over. Want Simon gebruikt daar een heel opmerkelijk woord voor. Hij gebruikt voor zichzelf het woord dienstknecht, slaaf, dat kennen we wel. Maar voor Heer gebruikt hij niet het woord kurios, dat is misschien wel een beetje bekend bij u. Dat was gebruikelijk, hij gebruikt een ander woord in het Grieks. Letterlijk staat het despotes. Despoot, iemand die absoluut gezag heeft. Dat kan natuurlijk helemaal verkeerd uitpakken. Dat iemand van een despoot een dwingeland en een tiran wordt. Maar als Simeon daar zijn God mee bedoelt, zijn hemelse vader, dan bedoelt hij daarmee dus, Heere, ik geef het uur van mijn heengaan en de manier van mijn heengaan helemaal aan u over. Dat bepaalt u, Heere. Dat laat ik aan uw beschikking over. Wanneer? Hoe lang nog? Heere, ik laat het aan u over. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In dit kindeke zullen alle beloften Gods volbracht worden. En omdat Jezus is gekomen, kan ik heen gaan. Wanneer en hoe u mij er ook toe roepen zult. Ja, zo is dat. Ja, misschien denk ik er niet zo vaak over na. Je moet soms ook bepaalde dingen lezen van anderen voor je erover na gaat denken. Maar het is natuurlijk wel zo, hè? Dat het moment van mijn sterven, de manier van mijn sterven, of het een ziekbed zal zijn of een hartstilstand, door God wordt beschikt. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Dat wil ik toch een zegen noemen. Dat de tijd en de manier van mijn sterven door God beschikt wordt. En dat ik daar geen inspraak in heb. Want stel je voor dat God ons daar nou zelf de keuze in. Ja, een heleboel dingen hebben we keuzes in. Zijn we verantwoordelijk voor. Maar stel je voor dat God me nou zou laten kiezen wanneer ik sterven zou. Dat God me zou laten kiezen weer nou met een hartstilstand in één keer sterven. Of wil je een ziekbed krijgen? Je zou toch niet weten waar je zou moeten kiezen? Stel voor dat God je zou laten kiezen wanneer je kind zou moeten sterven. En ik zou dat alles af moeten wegen. Waar zou ik het minste verdriet van hebben? Waar zou God het meest overheerlijkt worden? Je zou het, God zij dank, heeft God dat niet aan ons overgelaten. Die dingen bepaalt hij helemaal zelf. En hij heeft Simeon de genade. Dat zegt Heere, dat laat ik ook helemaal aan u over. Bent u ook zo'n Simeon? Heere, wanneer ik zal sterven, en hoe ik zal sterven, ik laat het aan u over, Heere. Want met dat kindeke in mijn armen mag ik weten, uw beloften worden vervuld, ook voor mijn nageslacht. Uw koninkrijk zal komen, uw raad zal bestaan, ook als ik er niet meer ben, ook niet voor mijn geliefden. Heere, ik laat het aan uw beschikking over, wanneer en hoe ik sterven zal. Wij hebben, mijn vrouw en ik, alle vier onze ouders inmiddels af moeten staan, tussen 2003 en 2016. Ik heb vaak gezegd en nog veel vaker gedacht, als ik zelf had mogen bepalen hoe en wanneer ze gestorven zouden zijn, had ik het niet beter kunnen doen. Had ik het niet beter kunnen bedenken. Maar goed dat ik daar niks over te zeggen heb gehad. En dat God dat in zijn had. Nou besef ik ook heel goed. Dan zouden ze allemaal in de 80 geworden. We mogen elkaar nog hebben. We mogen onze kinderen hebben. We mogen ons kleinkind nog hebben. Dan ligt het nog wel anders natuurlijk. En toch denk dan ook aan Job, hè. Aan Job die het door genade zeggen kon toen hij 10 kinderen had verloren. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In vrede. Want wat God doet, dat is wel gedaan. Gods beschikking is mijn vrede. En dat kan ik hier bij tijden dan zeggen. En omringd door tranen en vragen en opstand. En overspoeld door tranen. Maar eens zal ik het kunnen zeggen. Op waren 15, die zangers aan de glazen zee, kristalgelijk. Als ze de 7 Gods werken tot op de bodem kunnen zien en doorzien, dan zingen ze: Heere, gij zijt heilig en waarachtig in uw wegen, getrouw en rechtvaardig in uw werken. Wie zou u niet verheerlijken? Ze hebben er volkomen vrede mee. Als het van bovenaf tot op de bodem kunnen doorzien. Die genade geeft God. Heen gaan in vrede. Heere, wanneer en hoe u het doet bij mij. Het is in vrede. Ik laat het aan u over. En het derde wat we van zeggen. Tot die tijd dat de Heere Simeon hier op aarde liet. Misschien wel bij zijn vrouw en gezin, we weten het niet. Moest Simeon op zijn post blijven. Hij moest zijn taken blijven vervullen zolang als de Heere die voor hem had. En zoals Simeon uit had gezien en verwachtte de eerste komst van het kind. Zo wachten alle Simeons heden ten dagen op de tweede komst van dit kind. Simeon was in de tijd van zijn leven verwachtende dat het kindeke komen zou. De belofte vervuld zou worden door het kind in de kribbe. En vandaar verwachten alle Simeons die tweede komst van dat kind. Als bruidegom van zijn kerk in glorie en majesteit op de wolken. En Simeon, hij heeft ernaar verlangd, hoorde wel. Hij heeft ernaar uitgezien. En hij zegt, nu kan ik heen gaan in vrede. Je hoort er dat verlangen in, hè. Nu kan ik eindelijk heen gaan in vrede. Dat ging door in het woordje heen gaan. Dat woordje heen gaan, dat is een preek op zich. Daar staat een woord voor dat ik losmaken. Dat betekent ontbinden. Niet binden, maar ontbinden, losmaken. Zoals schepen worden losgemaakt van de kade. Ze kunnen het ruime sop kiezen. Of, en dat is het beeld dat uit Israël wat erachter zit. Zoals koeien, trekdieren, werden losgemaakt van het juk op het land. Hè. Hoe ging dat toen? 1 koe, 2 koeien die het land moesten ploegen of eggen. Met een juk een houten balk op de schouder. En erachter touw waar de ploeg of de eg aan vast zat. En zo trokken die koeien de ploeg, de eg, met het juk op hun schouder, de akker over, heen en terug, heen en terug. Een hele last voor dat dier met de hitte, met die ploeg die wel eens achterbleef, bleef haken en die eg die vast kwam te zitten en bezweet en vermoeid van de hitte en de inspanning, totdat de akker helemaal was bewerkt. En dan bond de boer de koeien los. Hij liet ze gaan, ze wisten de weg wel. Naar de stal, naar de koelte, naar het stro en naar het voer dat op ze lag te wachten. En de eg of de ploeg, die viel achter hen neer. En zonder juk ontbonden gingen ze heen. Zo ervoer Simeon dat blijkbaar. In het christenleven draag je ook wat met je mee. Je trekt ook wat met je mee. De last van beproeving en kruis. Moeite, zorg en lijden. Je draagt wat met je mee, de zorg voor Gods naam, voor Gods rijk. In je leven, je gezin, de gemeente, dorp, land en volk. Je trekt wat mee. Je eigen innerlijk van een mens met een zondige aard en met je inwonend kwaad. Ja, sinds je Jezus in je armen kreeg, ben je ingespannen onder het juk door de Heere. Lastdrager, dragend de beproevingen, de zorgen voor Gods koninkrijk, achter je aantrekkend je zondige natuur en je inwonend kwaad dat altijd terug wil en blijft steken, tot de dag komt dat God zegt: nou is jouw taak hier afgerond, nou ontbind ik je. Ik maak je los. Je mag het allemaal achter je laten. En heen gaan in vrede. De vrede ingaan. De vrede tegemoet gaan. En alles valt van je af. Je zorgen voor Gods koninkrijk. Het kruis en de lasten van je beproeving. Je inwonend kwaad en je eigen zondigheid. En je ruikt de stal al van het nieuwe Jeruzalem. De heerlijkheid. De rust. De vreugde. Het ingaan en alle tranen van de ogen afgewist. En alzo zullen we altoos met de Heere zijn. Zoals Paulus het noemde, ik wenste wel, en dan staat er hetzelfde woord eigenlijk, ontbonden, losgemaakt te worden, heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Bent u zo'n Simeon? Ben jij zo'n Simeon? Dat je daar ergens wel eens naar verlangen kan. Ergens naar verlangen kan. Ontbonden te worden. Losgemaakt te worden van het juk. Heen te gaan. In vrede. We sluiten 2018 eerlijk af. Dat is mijn roeping. Ook het verlangen van de kerkenraad. Dat we eerlijk bijbels ook deze preek afsluiten. De keerzijde is dat ik u moet vragen, jou moet vragen. Heb je je niet laten inspannen onder dat juk van God? Dat dragen van die last en van de beproeving. Dat trekken aan de zorg voor Gods eer en Gods rijk. Die last van mijn eigen inwonend kwaad en de strijd tegen mijn innerlijk bederf. Ik heb gezegd, ik laat me daar niet voor inspannen. Daar leen ik me niet voor. Daar had ik me niet aan vastleggen, daar had ik me niet aan vastbinden. Laat mij maar losleven. Buiten de akker van Gods koninkrijk. Die zorg voor Gods rijk. En die last van het kruis. En die strijd tegen mijn inwonend kwaad. Mij niet gezien. Ik paat ervoor. Is dat je leven? Is dat uw leven? Als aan de tijd aanbreekt die God voor jou, voor u bepaald heeft. Word je op dat moment gearresteerd en vastgelegd. Vastgeketend in de eeuwige duisternis. Vastgelegd onder de last van Gods toren en de vloek der wet. Eeuwig vastgelegd, vastgekeerd. geketend. Daar waar mensen de dood zullen zoeken, maar hem niet zullen kunnen vinden. Wie hier los wilde blijven, die wordt eens eeuwig vastgelegd. Moet je niet willen, moet je niet willen. Wie hier ingespannen werd, met het kinderke Jezus in zijn armen onder het juk van God, dragende en trekkende de last van zijn eer en naam, van het kruis, van de beproef van mijn eigen inwonend kwaad, die wordt straks losgemaakt, eeuwig vrijgemaakt. Die gaat straks in de heerlijkheid. En zoals Simeon stond op de drempel van zijn eerste komst, zo zijn wij op weg naar de drempel van zijn tweede komst. En we horen het zeggen en beleiden, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen, om dan ten volle te genieten al de beloften Gods in Christus Jezus, onze Heere. Bent u Simeon, het kinderke in je armen en vrede in je hart. Amen. Zo laat ge, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. We zingen de berijming daarvan met de lofzang van Simeon. Het eerste vers. Zo laat ge, Heere, uw knecht. Naar het woord hem toegezegd. Thans henen gaan in vrede. Laat ons Heere danken en bidden met elkaar. Zo laat ge, Heere, henen gaan in vrede, met de zaligheid in de armen en vrede in het hart. We danken u, Heer, als het mogen weten van geliefden, dat ze zo zijn heen gegaan. Het was op uw tijd, Heere. En gij zult voorzien in al de noden van hen die achterbleven. Je weet ook als we achterbleven met vragen, nevels, onduidelijkheden. Heere, neem het in uw handen van ons over. Heere, u hebt ook vanavond nog één keer dit jaar in de armen van het evangelie dat kindeke binnengebracht. En u zocht armen van verlangen waar u het in kon leggen. Heere, geef. Geef dat niemand het voorbij liet gaan. Geef, Heere, dat u dat kindeke gelegd hebt in armen van verlangen die u zelf hebt gewerkt door het wonder van uw wedergeboorte en genade. Heere, geef u vele Simeons in ons midden, vele Anna's. En laat er zijn iets van dat verlangen, eens op uw tijd ontbonden te worden, losgemaakt van de lasten, de zorgen, de beproevingen en van onze zondige zelf, om in vrede in te gaan, in de vrede in te gaan. Heere, maak ons zo drempelgangers van dit en het toekomende leven. Geef dat er niemand overblijft, Heere, die niet in vrede, maar die onder uw toren nog leeft. Heere, verhoed u dat door uw genade. Geef er prekels aan het denken, zet Heere. Dat we niet onverzoend, ongered de jaargrens over kunnen, durven en willen, maar ook niet hoeven te gaan. Geef uw zegen over alle diensten van het afgelopen jaar. Ook over de trouwdienst, ook over de rouwdiensten. We zeggen u dank voor de taken van het kosters-echtpaar en de hulpkosten. Voor de taak van ambtsdragers en predikanten en organisten. Zegen ons deze avond. Geef een avond zonder incidenten en ongelukken. Ook een avond zonder zonden en zonder wat u bedroeven zou. Ik kan al die taken hebben in de verzorging of in de ordehandhaving. En als ons morgenochtend weer op wilt wachten, Heere. Geef dat wij er zijn. Verlangend als een Simeon. Om dat kindeke weer in ontvangst te nemen. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. En we eindigen het jaar met het elfde vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72. Vers 11. Ik wil u verzoeken om na de zegen weer op wend plaats te nemen. Vest eerst uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Geliefde gemeente en gasten, inmiddels voor de 10e keer wil ik me met een meer persoonlijk woord tot u en jullie richten. Eigenlijk kwam meer wat vanzelf, door de Heilige Geest dus, in mijn gedachten hoe dat in te vullen. In onze kerkraadsvergadering van december bespraken we het stukje wat begint in 1 Timotheus 2 vers 1. Over het bidden, ook over het ambtelijk bidden. We merken als broeders van en bij elkaar dat we eigenlijk, laat het nooit zo uitgesproken, eigenlijk altijd voor elkaar bidden. Als aan broeders onderling, u voor mij, ik voor u. Maar ook voor de gemeente, zeker voor de gemeenteleden van de wijk die u is toebetrouwd, of voor gemeenteleden die op ons pad gebracht worden. We voelden, zo ervoer ik het, hoe ons dat verbinden mag aan elkaar. En ik denk zo dat dat ook wel het diepste geheim is van onze saamhorigheid, onze broederlijkheid, die we uit de hand van de Heere ook dit jaar weer ontvangen mochten. En dan wil ik graag wat delen met u over mijn gebed voor u. In het algemeen bid ik elke dag voor de gemeente en voor ieder die in onze dorpen woont. Hoofdzakelijk is in twee categorieën verdeeld. Ik bid voor allen die de Heer Jezus nog niet kennen. Die leven op de rand van de afgrond. Dan bid ik dat al diegenen gered zullen worden. Heere, trek ze, red ze en verlos ze. Al beseffen ze zelf niet in welk gevaar ze verkeren voor eeuwig. Van die Jezus wel mogen kennen, bid ik om verdieping. Verdieping in de kennis van hem. Om fundering in de genade. Zoals in de Dordtse leerregels ook zo treffend verwoord wordt. Voor heiliging in een leven dicht bij de geboden van de Heere. Om bewaring voor een gevoel van gearriveerdheid en we weten het al en we zijn er al zowat. Heere, geef verdieping, fundering, heiliging. Meer specifiek bid ik dan voor allen die het moeilijk hebben. Regelmatig noem ik dan namen, maar even regelmatig hoe die reis steeds weer zo lang, dat ik maar weer begin om ieder die het moeilijk heeft voor de Heere te noemen. Als ik wel eens door de dorpen fiets, dan denk ik wel eens, achter welke voordeur zit er nou niks. Elk huis heeft zijn kruis, elk hart heeft zijn smart. Heere, troost, sterk. En geef het toch volharding in ieder hart en huis wat beproeving is. Ik bid voor alle nakomelingen, alle kinderen en jongeren van de gemeente. Sommigen, velen komen in de kerk. Velen komen niet of komen niet meer. Of zoeken een woord dat makkelijker in het gehoor ligt. Of beter bij het gevoel aansluit. Heere, houd ze vast. De nakomelingen. Gedenk hun ouders in hun biddende worsteling. Dan bid ik voor de jongelingen. Dat zijn de Bijbel, die jongvolwassenen. Jullie hebben het druk. Al zit er altijd ook een eigen keuze achter. Sommigen zie ik zien daar een zoens des avonds nooit. Of soms ook zondags niet. Of door de week niet op een kring. Te druk. Te moe. Te veel aan het hoofd. Te veel in de agenda. Jullie hebben als jongvolwassenen een grote verantwoordelijkheid. Velen van jullie mogen een jong gezin opvoeden. Zielen voor de eeuwigheid in jullie toevertrouwd. Dan bid ik, Heere, leer ze de juiste keuzes maken. Heere, geef ze helderheid van inzicht. En leer ze prioriteiten stellen. Ik bid altijd voor de nieuwelingen. nieuwe kerkgangers. Ze waren het afgelopen jaar. Geen handen vol. Maar degene die er waren, die uit het niets kerkelijk gezien de weg naar de dienst van de Heere mochten vinden. Wat zijn we er dankbaar voor aan de Heere. En ik bid de Heere, geef ze onderwijs. Leid u ze. Houd u ze vast. Zegen hen voortdurend. Ik bid voor ouderlingen, diaken en kerkrentmeesters. Dank voor u mij omringd hebt ook het afgelopen jaar. Met alles wat we met elkaar en met u kunnen en mogen delen. Met mijn gebed voor ambtsdragers en omdragers. Dat u de Heere zult vrezen. In de schrift en de belijdenis van de kerk verworteld zult zijn. Zult staan voor de lijn van de prediking. Van Calvijn, McChane, dominee Tucker, dominee Geboer, dominee Zedenboer. Omdat ook onze kinderen en kleinkinderen in die lijn zullen mogen worden opgevoed en opgroeien. En dan bid ik, Heere, geeft u ze dat. En geeft u ook zulke ambtsdragers als de verkiezingen aankomen dit voorjaar. Heere, geef ons zulke ambtsdragers. Elke 2 jaar weer. Dat is mijn gebed voor u, terwijl ik weet dat velen van u ook voor mij bidden. Hartelijk dank daarvoor. Meer dan dat ik zeggen kan, heb ik jullie en uw gebed nodig. Ook persoonlijk in ons gezin. 2 januari, woensdag, hoopt onze kleinzoon Thijs een 4-uurige operatie te gaan. Dat zijn slokdarm aan zijn maag wordt vastgemaakt. Dank voor uw meeleven. Maar we vragen om uw gebed. Wilt u bidden dat God zijn genade en macht zal verheerlijken aan Thijs? Wilt u bidden dat onze kinderen niet beproefd zullen worden boven wat ze vermogen in Gods kracht? Ik wens u een gezegende jaarwisseling. Ook jullie, maak het gezellig met elkaar. Nou, je weet het al, hè. Hoef je niet voor een kustwijk toe of naar andere van zulke soort plekken. Kom eens even bij de pastorie langs na middernacht. We hebben wel wat voor je. Ik hoop van harte jullie en u morgenochtend weer te zien. Die inspanning. En wat is het als je wereldwijd kijkt. Die kleine moeite. Om opnieuw eens ochtend in de kerk te zijn. Ja, die mag de Heer echt wel van ons vragen. Echt. Dat mag de Heer echt van ons vragen. Geliefde gemeente. Mijn gebed is hier nog wel het meeste nodig. Voor mezelf. Dat ik ook in 2019 u en jullie trouw, bewogen en eerlijk voor zal mogen gaan. Ik zie, ik hoorde Rutherford het ergens zegt, dat hij zegt tegen zijn gemeente, het zou voor mij de hemel in de hemel zijn, als ik u daar ook zou zien. Nou, ik sta in de schaduw van Rutherford, maar een beetje heb ik het toch wel gedaan. Dat zal het mijn vreugde zijn. Als ik u allemaal in de hemel ook mag zien met mij. En ik heb het nodig dat ik u daarom eerlijk en zuiver de weg wijs. Opdat u als een Simeon eens heen zult gaan. En dat ik daarom in het nieuwe jaar getrouw, bewogen en eerlijk in uw en jullie midden zal mogen zijn. Ik heb gezegd en ik verzoek u om weer te gaan staan.